Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 27, het derde vers willen we gaan zingen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. 27 vers 3. Ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Daarna zingen we van Psalm 119 het 18e vers. En vervolgens wordt u opnieuw gelezen Lucas 15 vers 11 tot en met 32. Lucas 15 vers 11 tot en met 32 is ook de schriftlezing van deze middag. Na de geloofsbelijdenis en Psalm 119 het 18e vers.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Lucas 15 vanaf het 11e vers. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En die tweede dagen daarna de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende is weggereisd in een ver gelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met oninnerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hier voor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat het mocht zijn. En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: Zie, ik dien u nu zoveel jaren, en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing.
Voor de vierde en laatste keer, gemeente, willen wij stilstaan bij de gelijkenis van de verloren zoon. En deze middag vraagt vers 25 tot en met 32 de aandacht. Dat is ook de tekst, en we lezen daarvan nog het eerste en het laatste vers. Lucas 15 vers 25. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. Tot en met de 32e vers. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de tekst die we hebben gelezen in verband met zondag 33. Die handelt over de waarachtige bekering. En ook die zondag willen we nog een keer met elkaar lezen. Zondag 33 van de Heidelberger Catechismus, waar gevraagd wordt: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord: in twee stukken. In de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mensen. Wat is de afsterving des oude mensen? Het antwoord: het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het antwoord: het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. En tenslotte vraag 91. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover zondag 33. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, geef u ons diep inzicht in de waarheid van uw woord, ook als dat woord handelt over de echte Bijbelse bekering. En geeft u ons niet alleen een inzicht wat die dingen betekenen, maar ook, Heere, laat de roepstem tot bekering op ons hart wegen en maakt u die roepstem door het werk van uw geest zo krachtig dat wij erdoor tot bekering zullen komen. Heel bijzonder bidden we dat als wij nog onbekeerd voortleven. Maar Heere, wanneer wij in ons leven iets zijn gaan zien van wie we zijn tegenover u, wie wij zijn in onszelf, dan zal dat ook nood worden. Dan wordt onze onbekeerdheid schuld tegenover u. En dan zullen we ook gaan zoeken om bekeerd te worden. Wil u ons dan leren en onderwijzen? En wil u ons geven, Heere, wat nodig is? Geef het ook aan degene die u door genade tot echte bekering bracht. En die dagelijks opnieuw bekeerd moeten worden. Heere, geef zo wat nodig is als wij hier deze middag in de kerk of thuis meeluisteren. We bidden of u wil denken aan hen die het moeilijk hebben. In het licht van de tekstwoorden van deze middag bidden we u heel bijzonder voor gezinnen waar moeite en zorgen zijn. Misschien ook wel moeite en spanning tussen kinderen en hun ouders. Heere, u weet daarvan. U kent de tranen van een vader, van een moeder, maar u kent ook de tranen van kinderen en van jonge mensen. U weet van wonden die geslagen zijn in kinderharten en kinderlevens, en u weet van wonden die geslagen zijn in harten van ouders. We bidden, Heere, wilt u ook in die zin doen wat uw woord zegt, de harten van de kinderen wederbrengen tot de ouders en de harten van de ouders wederbrengen tot de kinderen. Wil u herstel geven van verbroken en verscheurde verhoudingen als die er zijn, op een bijbelse wijze. Heere, wij bidden van u of u denken wil aan hen die ook deze voorbeden misschien met verdriet in het hart aanhoren, omdat ze de kinderzegen niet ontvingen. Wil u ze helpen en wil u ze sterken en vertroosten. We bidden, Heere, of u wil zijn met degenen die het om andere reden moeilijk hebben. U kent alle moeite en alle verdriet. U weet van de zorg die er kan zijn over degenen die ons lief zijn, maar die zijn afgedwaald, die er deze dienst niet zijn onder uw woord, niet hier en misschien ook niet elders. Heere, wil u ze opzoeken. U trok verloren zonen en verloren dochteren in het verleden. En u bent nog dezelfde. Maar wilt u heel bijzonder het woord van vanmiddag ook krachtig maken in de harten van degene van wie het beeld getekend is in de oudste zoon. Laat het duidelijk mogen worden, Heere, als wij de oudste zoon uit de gelijkenis zijn, dat wij dat zijn. En wil u datgene wat u in de gelijkenis tot de oudste zoon zeggen wil, laten wegen op ons hart. Heere, laat de prediking in dat opzicht ook helder en duidelijk en begrijpelijk mogen zijn. Alles wat overdacht is, geeft u dat het helder voor de aandacht komt. Neemt u wat kan hinderen weg bij het luisteren. Wil u denken aan onze gemeente. We bidden, Heere, voor de kerkraad als ze aanstaande maandagavond bijeen hoopt te komen. Wilt u ons als broeders al het nodige geven? Bijzonder dragen we aan u op onze broeder van Voorde, die aanstaande maandag in de kring van de kerkenraad afscheid hoopt te nemen na 41 jaar ambtelijke dienst. En aanstaande woensdag als u het geeft in het midden van de gemeente. Heere, wil u, wanneer er veel door hem heen zou gaan en wanneer de gedachten zich vermenigvuldigen, ook alles geven wat nodig is. En boven alles, Heere, wil u hem uw genade niet onthouden. We bidden of u wil zijn met al het ambtelijke werk, maar ook het andere werk dat in de gemeente plaatsvindt. Er is veel dat gebeurt in de verenigingen. De jeugdvereniging van vanavond en de vrouwenvereniging van deze week. We bidden om een zegen over de bijeenkomsten. We bidden om wat nodig is voor degenen die hun krachten geven aan het zondagsschoolwerk, aan de andere jeugdvereniging, aan commissies, soms op de achtergrond werkzaam, waar er wordt veel werk gedaan. En geeft u er uw zegen over. En laat het in het hart van onze mannen en vrouwen, van onze jonge mensen die in die commissiezitting hebben, ook mogen leven, Heren, dat het werk gedaan mag worden uit liefde tot uw dienst. Heren, wij bidden of u onze koster, onze organisten wil gedenken. We vragen van u of u ook het bredere kerkelijke leven wil gedenken. De zorgen die we wel vaker uitspreken, we mogen ze in het gebed ook voor u brengen. En laten we dat ook deze middag mogen doen. Ontferm u zich over het kerkverband waarin u ons een plaats gegeven hebt. We hebben er veel zorgen over. En tegelijkertijd, Heren, als we eerlijk gemaakt worden, moeten we naast Daniël neerknielen en belijden: wij hebben gezondigd. Dat betekent niet dat we de afdwaling niet moeten aanwijzen, maar geef dat we dat mogen doen in de geest van ootmoed en van godsvrees. Heren, we bidden of u allen wil sterken en helpen die een taak hebben in de opleiding van de dienaren des woords. Zegen die opleiding en wilt u, kon het zijn ook uit onze gemeente, nog mannen roepen tot u bekeerd en door u geleerd om in uw dienst werkzaam te zijn. We vragen of u wil zijn met de prediking van uw woord over het rond van deze aarde. Zegen het zendingswerk en het evangelisatiewerk en de verkondiging van uw woord onder Israël. Op alle plaatsen waar het woord uitgaat, is nodig dat uw geest krachtig werkt. Dat hebben wij vanmiddag ook nodig, Heren, en we bidden u daarom. Wilt u onze overheid, ons vorstenhuis gedenken? Wees met degenen die in de gezondheidszorg en in het onderwijs werkzaam zijn, maar ook degenen die op andere plaatsen hun werk doen. Heren, sterk ons en help ons. Geef ons ook de gelegenheid en het verlangen om aanstaande woensdag, op de dankdag voor gewas en arbeid, een plaats te zoeken onder uw woord en uw naam te erkennen. En als we, Heren, door allerlei omstandigheden in ons leven misschien nauwelijks stof zien om te danken, niet omdat hij er niet is, maar omdat de zorgen ons zo boven het hoofd groeien, geeft u dat we dan in uw huis ook onderwijs mogen krijgen, juist te midden van die vragen. Heren, wij bidden tenslotte, ootmoedig van u, gebruikt u het woord van deze middag tot bekering. Laat de winst voor de hemel mogen zijn en het verlies voor de hel en voor de vorst der duisternis. Geeft u dat zondaren die wankelen ten dode mogen worden behouden en mogen worden gegrepen in het hart. En onderwijs uw kinderen om te gaan in de sporen van uw woord. We vragen het alles van u om Christus wil. Amen. Psalm 95, 4 en 5 willen we zingen. 95, 4 en 5. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden. En vers 5, verhard u niet, neem Zijn genade ootmoedig aan. De collecten van de zondag zijn voor de eredienst, voor kerkelijke kassen en algemene kostenkerk. Aan het einde van de dienst, bij de uitgang, is er gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. De gelijkenis, gemeente, die deze middag nog één keer voor ons ligt, heeft in de loop van de eeuwen allerlei namen gekregen. Allereerst natuurlijk de gelijkenis van de verloren zoon. En dan wordt bij die verloren zoon bijzonder gedacht aan de jongste zoon, die zijn vader verliet en wegreisde in een vergelegen land en daar alles van zijn vader doorbracht, in wiens leven het uiterlijk kwam tot een breuk met zijn vader. Tweede benaming, en ik heb die al wel eens genoemd, is deze gelijkenis is ook wel genoemd de gelijkenis van de ontfermende vader. Want is dat ook niet wat de Heer Jezus wil duidelijk maken met deze lange, uitgewerkte gelijkenis? Dat hij zelf te vergelijken is met een vader wiens hart innerlijk met ontferming bewogen is. Dat als hij zich over verloren zondaren ontfermt, dat afgebeeld kan worden in een vader die op zijn verloren zoon toesnelt, toeloopt en de armen om zijn hals legt en slaat en die hem kust. En bovendien, en daar hebben we de laatste keer dat we over deze gelijkenis nadachten bij stilgestaan, een aantal geschenken geeft. Het beste kleed en een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten. En het gemeste kalf moet geslacht worden. Rutherford, die wel 7 preken over deze gelijkenis heeft gehouden, ergens in de 17e eeuw, heeft een aparte preek gehouden over die geschenken die Christus gaf. En die preek noemt hij het uitdrukkelijk welkom van Christus aan zondaren. Dat die vader op de uitkijk stond en dat die vader op zijn zoon toeliep en zijn zoon omarmde en hem kuste, dat was het welkom. Maar dat zijn vader hem ook die geschenken gaf en dat er een maaltijd aangericht werd, dat onderstreepte het nog een keer. Het uitdrukkelijk welkom van Christus aan verloren zondaren. Maar de oudste benaming voor de gelijkenis die deze middag nog voor ons ligt, dat is de gelijkenis van de twee zonen. Zo noemt Irenaeus, een kerkvader uit de tweede eeuw, deze gelijkenis. En we begrijpen die aanduiding wel, want zo zegt de Heer Jezus het zelf in vers 11. Een zeker mens had twee zonen. Het gaat in de gelijkenis van de verloren zoon, zoals wij hem gemakshalve ook deze middag maar aanduiden, niet alleen om de jongste zoon. Die zoon was inderdaad verloren. Er was een breuk gevallen in zijn leven. Hij was bij zijn vader vandaan gegaan. Hij had alles van zijn vader doorgebracht. Maar de oudste zoon, zo zullen we vanmiddag horen en vanuit Gods woord opdiepen, is ook een verloren zoon. Bij hem is er ook een breuk gekomen met zijn vader. Niet een breuk die zichtbaar werd aan de buitenkant voor de mensen. Maar als we even in de gelijkenis blijven, wel een breuk in zijn hart. Afstand in zijn hart. Hij was geestelijk in zijn hart ook weggereisd in een vergelegen land. Hij zocht de echte vreugde ook buiten zijn vader. En nu is het wonder, en ik hoop dat dat gemeente een van de dingen mag zijn die mogen gaan spreken tot ons, ook heel persoonlijk. Nu is het wonder dat Christus in deze gelijkenis niet alleen wil leren dat hij zich ontfermen wil over mensen die openlijk in de zonde terechtgekomen zijn en van wie het leven voor het oog van andere mensen ook een verloren en een geruïneerd leven is. Dat ook. Maar dat Christus ook mensen die misschien aan de buitenkant keurig nette kerkmensen zijn, maar in wie er hart er een breuk is, een kloof is tussen God en tussen hen, wil opzoeken met zijn woord. En tot zulke mensen wil zeggen, en dan zeg ik het maar even met de woorden uit de gelijkenis, Kind, gij zijt altijd met mij. En al het mijne is het uwe. En wat dat precies betekent, we willen het met Gods hulp overdenken. Beschrijven bij onze tekstwoorden van deze middag. De Vader en de oudste zoon. De Vader en de oudste zoon. En we letten op drie dingen. Allereerst hoe hij hem aantreft. In de tweede plaats hoe hij hem aanhoort. En tenslotte hoe hij hem aanspreekt. De Vader en de oudste zoon. Allereerst hoe hij hem aantreft. Dat lezen we in vers 25 tot en met vers 28a. En let u vooral op vers 28. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. In de tweede plaats hoe hij hem aanhoort. Dat is vers 29 en vers 30. En tenslotte hoe hij hem aanspreekt. Vers 31. Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. En zij begonnen vrolijk te zijn. Dat waren de woorden, gemeente, waar we de laatste keer dat we over de gelijkenis nadachten bij stilgestaan hebben. In die woorden tekende de Heer Jezus de grote, diepe vreugde die er in het huis van de Vader uit de gelijkenis gekomen is toen zijn jongste zoon was teruggekeerd. Zij begonnen vrolijk te zijn. Wie? Wel, in de gelijkenis natuurlijk de Vader. In de gelijkenis de dienaren. En in de gelijkenis ook die jongste, die verloren zoon. En als we de lijn eventjes doortrekken. Christus heeft daarmee willen aangeven hoe de bekering van mensen die in de zonde hebben geleefd en die alles van God hebben doorgebracht, maar hoe de bekering van een zondaar in de hemel en ook in het hart van zondaren een reden is tot diepe vreugde. Maar één is er niet verheugd in de gelijkenis en dat is de oudste zoon. Laten we het maar lezen vanuit vers 25. En zijn oudste zoon was in het veld. En we moeten de verschillende trekken in deze gelijkenis maar één voor één even op ons laten inwerken. Het is avond geworden. Een feestmaaltijd vond in de tijd van de Bijbel altijd plaats aan het einde van de dag, bij het vallen van de avond. Het is avond geworden en de oudste zoon is de hele dag in het veld geweest. Wat heeft hij daar gedaan? De kinderen kunnen denk ik wel bedenken. Die jongen is natuurlijk, of die man, die is bezig geweest om te werken. Te werken voor zijn vader. Hij heeft misschien gezaaid of iets anders gedaan in het werk van een landbouwer. Of hij is bezig geweest met het vee van zijn vader. Maar hij was de hele dag aan het werk in het veld. En dan bij het vallen van de avond keert hij terug naar het huis van zijn vader. En als hij dan dicht bij het huis komt, dan hoort hij iets ongewoons. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. Dat wil zeggen, hij hoort muziek uit het huis van zijn vader. Hij hoort allerlei feestelijke klanken. Hij hoort klanken van vreugde. En wat zou er meer voor de hand liggend zijn dan dat die oudste zoon zich haast en spoedt naar het huis van zijn vader om daar binnen te gaan en om te delen in de feestvreugde. Maar dat doet hij niet. Kijkt u maar in het volgende vers. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. Wat is dat? Wat hoor ik? Wat is er in het huis van mijn vader? En dan krijgt hij het antwoord in het vers daarop, vers 27. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. En dan lezen we hoe de oudste zoon reageert. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Boosheid rijst op in het hart van deze oudste zoon. Hij werd toornig en hij weigert om het huis van zijn vader binnen te gaan. Hij weigert om te delen in de feestvreugde die daar in dat huis is. Het staat er in de grondtaal in een werkwoordsvorm die erop wijst dat hij aanhoudend geweigerd heeft. Dus we moeten ons voorstellen dat verschillende keren tegen die oudste zoon is gezegd: kom toch naar binnen. Uw broer is daar. Hij die dood geweest is en weer leeft. Hij die verloren was en gevonden is. Kom toch binnen. Zoek een plaats te midden van die vreugde. Maar hij heeft het keer op keer geweigerd. Wie is die oudste zoon? Ga nog even terug naar de reden waarom de Heer Jezus de gelijkenis vertelde, want dan wordt het direct duidelijk. Begin van het teksthoofdstuk, we hebben het al meerdere keren gehoord, al de tollenaren en de zondaren naderden tot hem. De openlijke zondaren, de mensen in wier leven het openlijk gekomen was tot een breuk met God en met de dienst van God en met de geboden van God. Mensen die midden in de zonde leefden. En toen die mensen onder het woord van de Heer Jezus kwamen, toen was daar heel bijzonder een groep die daar aanstoot aan nam, die zich daaraan ergerde. De fariseeën en de schriftgeleerden. En ze zeiden het vol verachting: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Niet met ons, maar met hen. Kijk, en dan hebben we eigenlijk direct een antwoord, een eerste antwoord tenminste. Want dan moet nog een ander antwoord ook komen op de vraag wie er met die oudste zoon bedoeld wordt. Maar met die oudste zoon duidt de Heer Jezus allereerst aan de fariseeën en de schriftgeleerden die daar stonden te murmureren. En die vol verachting zagen hoe de Heer Jezus zondaren ontving. Mensen in wier hart de toorn oprijst. Mensen die niet wilden komen en niet die plaats wilden innemen die tollenaren en die zondaren wel innamen. Al luisterend, hongerig luisterend naar het woord van Christus. Maar de fariseeën stonden er murmurerend bij. Ja, en dan moeten we, wanneer we nog een klein stukje verder lezen in de gelijkenis, dan moeten we er vooral op letten dat als die oudste zoon daar dan zo staat, in zijn toorn, als die buiten blijft staan, in het donker van de avond die gevallen is, in de koude van de avond, dat er dan staat, en leest u dat vooral even met nadruk met mij, aan het slot van vers 28. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Dat is zo'n klein zinnetje, gemeente, in deze gelijkenis waar we zo aan voorbij zouden gaan, maar dat moet niet. Zo ging dan zijn vader uit en die vader, met de vader uit deze gelijkenis, vergelijkt de Heer Jezus zich voortdurend. Wat hij zeggen wil, met deze woorden, zo ging dan de vader uit, dat is: ik ben gekomen, jawel, om me te ontfermen over schuldige zondaren. Dat ook. Om tollenaren en zondaren tot bekering te roepen en tot bekering te brengen, dat ook. Maar ik ben ook gekomen en ik ga ook uit om trotse en hoogmoedige zondaren, die alleen maar kunnen murmureren tegen genade, om zulke mensen op te zoeken waar ze zijn. En waar zijn die mensen? In de duisternis en in de koude. Letterlijk in de gelijkenis en geestelijk precies zo. In de duisternis en in de koude. Waar ze een ander de zaligheid niet gunnen. En zichzelf mijlen ver boven de ander voelen staan. Maar Christus wil ook tot zulke mensen nog uitgaan om ze te bidden. Want zo staat het er aan slot van vers 28. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Dat wil zeggen, zijn vader sprak tot hem, drong bij hem aan, mijn zoon, kom toch in het huis, kom toch vanuit die duisternis, kom toch vanuit die koude in de feestzaal. Christus zoekt verschillende zondaren en dat heeft hij laten zien tijdens zijn omwandeling op aarde. Toen heeft de Heer Jezus niet alleen een Zacchaeus tot bekering gebracht, maar ook een Nicodemus. Christus heeft juist ook fariseeën en schriftgeleerden willen aanspreken en willen opzoeken met zijn woord en willen kloppen op hun hart. En de gelijkenissen, gemeente, waar de genade, de opzoekende genade van de Heer het meest in schittert, die zijn meestal verteld aan de fariseeën en aan de schriftgeleerden. Wat doet de Heere een moeite om mensen tot bekering te brengen? Dat is het eerste waar we zo even bij moesten stilstaan. Hoe de vader zijn oudste zoon aantreft. En dan in de tweede plaats, want we moeten dat beeld van die oudste zoon wat helderder en duidelijker voor ogen zien, om ook te begrijpen wat de boodschap daarin is voor ons vandaag. Hoe hij hem aanhoort, want dan gaan we verder. In vers 29, doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij voor hem het gemeste kalf geslacht. Dat zijn de woorden die de oudste zoon uitspreekt tegen zijn vader. En als we goed naar die woorden gaan luisteren in onze tweede gedachte, dan horen we dat die oudste zoon iets zegt over zichzelf. Dat allereerst. Maar zijn woorden verraden ook iets van hoe hij denkt over zijn vader. Dat in de tweede plaats. En zijn woorden maken duidelijk hoe hij denkt over zijn broer. Zichzelf, zijn vader, zijn broer. Laten we dat ook opdiepen vanuit de tekst. Kijkt u maar, allereerst gaat het nadrukkelijk over hemzelf. Hoe ziet die oudste zoon zichzelf? Begin van vers 29. Zie, ik dien u nu zoveel jaren. En daarmee heeft hij precies aangeduid hoe die zichzelf om te beginnen ziet. Want voor het woord dienen staat in het Grieks een woord dat betekent slavendienst verrichten. Of op zijn best werken om loon. En dat is precies zoals deze oudste zoon de dingen beschouwt. Hij ziet zichzelf als iemand die gewerkt heeft. Gewerkt heeft voor zijn vader. Ik dien u al zoveel jaren. Ik heb al zoveel jaren, vader, voor u gewerkt. Ik heb al zoveel jaren voor u geploeterd. Ik heb al zoveel jaren allerlei inspanningen verricht. Ik ben dag in dag uit in het veld geweest. Ik dien u zoveel jaren, en dan gaan zijn woorden verder. En ik heb nooit uw gebod overtreden. Hoort u dat? Als wij ons proberen te verplaatsen in die gelijkenis, dan zouden we kunnen zeggen, nou dat zou in de gelijkenis, in het verhaal wat de Heer Jezus hier vertelt, nog wel kunnen. Dat die jongen nooit een van de huisregels van zijn vader overtreden heeft. Maar de Heer Jezus bedoelt er natuurlijk mee te zeggen, dit is de gestalte, ja inderdaad, van de Farizeeër. Van die Farizeeër die we in een van de andere gelijkenissen van de Heer Jezus naast een tollenaar zien staan. En we horen het hem zeggen, o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk deze tollenaar. Ik heb nooit uw gebod overtreden. Ja, misschien wel eens in gedachten, want niemand is volmaakt. Maar ik heb nooit echt zo gedaan wat mijn jongste broer deed. Ik ben nooit in de zonde uitgebroken. Ik heb altijd mijn best gedaan. Ik ben gehoorzaam geweest. Ik heb gewerkt, gewerkt en gewerkt. En ik heb gedaan wat u vroeg. Dat tekent het beeld van die oudste zoon al wat meer. En dan, ja dan horen we in zijn woorden niet alleen hoe hij denkt over zichzelf. Dat hij wijst op alles wat hij wel gedaan heeft aan goeds. En alle zonden die hij nooit gedaan heeft, nooit het gebod overtreden. Maar we horen ook dat in zijn woorden iets doorklinkt over hoe hij zijn vader ziet. Kijkt u even mee naar het eerste woord in vers 29. Het eerste woord van die oudste zoon tegen zijn vader. Wat staat daar? Daar staat, zie. Daar staat niet, vader. Maar daar staat, zie. En dat vertelt de Heer Jezus in deze gelijkenis niet zomaar. Want dat staat in een schril contrast met de belijdenis van de jongste zoon. Toen die terugkeerde. Toen die alles had verzondigd en het niet meer waard was om een plaats te krijgen in het huis van zijn vader. Toen heeft hij toch gezegd, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En waarom zegt die oudste zoon geen vader? Waarom zegt hij alleen maar, zie? Omdat zijn vader voor hem helemaal geen vader was. Maar een werkgever. Of een wrede meester voor wie hij hard werken moest. Voor wie hij zich dag in dag uit afgesloofd heeft en geslaafd heeft. Zie. En wat zegt hij nog meer over zijn vader? Gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. En u hoort het verwijt daar ook in doorklinken. Kijk eens, die broer van me, en zo zullen we straks wel horen, zo wil die eigenlijk zijn broer nog niet eens noemen. Maar die andere zoon, daar is het gemeste kalf voor geslacht. Beste kalf wat er was. Maar mij hebt u nooit een bokje gegeven. Ziet u, die oudste zoon is altijd bij zijn vader, dicht bij zijn vader geweest. Maar hij heeft, om zo te zeggen, kwaadere en slechtere gedachten van zijn vader dan zijn verloren broer in de verre vreemde. Want die kreeg goede gedachten. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Je hebt me nooit een bokje gegeven. En we vragen deze avond aan die oudste zoon, wat wil je dan doen met dat bokje? Stel je voor dat je vader dat gegeven had. Wat wilde je er dan mee doen? Vrolijk zijn? Feest vieren? Feestmaaltijd aanrichten? Ja, met wie? Met mijn vrienden. En dat betekent natuurlijk niet dat het verkeerd is om vriendschap te hebben. Want als de Heere vriendschappen geeft, goede vriendschappen, dan is dat een zegen. Als je maar niet als vrienden of vriendinnen elkaar meeneemt op de weg van de zonde. Want dan is het geen zegen. Maar wat de Heer Jezus in deze gelijkenis wil zeggen met die enkele trek, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn, dat is: deze jongen zoekt de vreugde buiten het huis van zijn vader. Hij blijft buiten staan. Hij weigerde om naar binnen te gaan. En hij neemt het zijn vader kwalijk dat zijn vader hem geen bokje gegeven had om vrolijk te zijn buiten zijn vader met zijn vrienden. En dan het derde en het laatste wat we horen in die woorden van deze oudste zoon. We horen hoe die over zichzelf dacht en we horen hoe die over zijn vader denkt en we horen ook hoe die over zijn broer denkt. Kijkt u maar in vers 30. Maar als deze uw zoon, niet mijn broer, dat krijgt hij niet eens meer over zijn lippen. Als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft. En hoort u dat hij de zonde van zijn jongere broer breed uitmeet in het gezelschap van anderen. Toen die jongen die zulke dingen gedaan heeft, en u hoort de afkeuring en de veroordeling erin doorklinken, toen die jongen terugkeerde, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Dan hebben we, gemeente, denk ik wel een beetje duidelijker wat die oudste zoon nu precies voor iemand is. En we hebben al gezegd tegen elkaar, de Heer Jezus bedoelt daar, als hij daar staat te preken en hij heeft daar een gemengd gezelschap. Hij heeft daar de tollenaren en de zondaren en hij heeft daar de fariseeën en de schriftgeleerden onder zijn gehoor. Dan bedoelt hij met die oudste zoon heel bijzonder de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar dan trekken we de lijn door. Want ik zei u al, er moet nog een tweede antwoord komen op die vraag. Wie is die oudste zoon nu? Kan het, gemeente, dat de oudste zoon vanavond in de kerk staat of zit? Kan het dat die oudste zoon uit de gelijkenis vanavond hier onder ons is of met ons meeluistert? Iemand die terugblikt op de jaren van zijn leven en alles wat u gedaan hebt voor God was alleen maar werk, werk en nog eens werk. Uw gebeden, ze waren werk. Uw kerkgang, het was werk. Uw ijver voor de dienst van de Heere, het was werk. Uw lezen in Gods woord en onderzoeken van Gods woord, het was werk. Uw gaven voor de dienst van de Heere, het was werk en het was er allemaal op gericht om loon te krijgen. En als een ander door Gods genade tot bekering wordt gebracht, iemand die misschien midden in de zonde heeft geleefd en in korte tijd tot bekering wordt gebracht, u ergert zich. En u zegt in uw hart: ik heb zoveel jaren gediend in het veld. Zit de oudste zoon vanavond hier in de Jeruzalemkerk? Iemand die de dienst van de Heer alleen maar heeft gezien als moeten, moeten en nog eens moeten. Als werken, werken en nog eens werken. En intussen rekent u er wel op dat u beloond zult worden. Zit er vanavond een oudste zoon in de kerk of luistert hij of zij thuis mee die kleine gedachten heeft van God. En die misschien heimelijk in het hart wel heel jaloers is als een ander tot bekering komt. Want als er één recht op heeft, u zult het nooit zo zeggen, maar diep in uw hart kunnen we het zo denken. Heb ik er recht op? Zit de oudste zoon vanavond in de kerk, die man of die vrouw, die jongen of dat meisje, die misschien wel neerkijkt op een ander, die diep in zonde gevallen is, en u bent voor heel veel zonde bewaard, en uw leven is aan de buitenkant keurig, en dat is goed. Begrijpt u het ook? De dingen die er geestelijk gesproken zijn in het leven van de verloren, van de oudste zoon, die waren ook in heel veel opzichten goed. Het was goed dat hij niet bij zijn vader was weggegaan. Het was goed dat hij zijn vader diende. Het was goed. Het is goed als een mens de Heere zoekt. En het is goed als een mens onder het woord komt. En het is goed als een mens bidt. En het is goed als een mens betrokken is op de dienst van de Heere. Als het maar geen werk is om loon. Als het maar niet het werken is met grote gedachten van mijzelf en met kleine gedachten van God en met kleine gedachten van een ander. Als het maar niet is die gestalte van die oudste zoon die buiten bleef staan toen zijn vader kwam, de duisternis in en de koude in, en toen die hem bad en toen die bij hem aandrong. Zit de oudste zoon vanavond onder ons? Gemeente, stel die vraag. Ik aan mijn hart en u aan uw hart en onze jonge mensen aan hun eigen hart. Stel die vraag eens, heel persoonlijk. Ben ik die oudste zoon? Is dat het in mijn leven? Want een van de dingen die de Heere doen wil in deze gelijkenis, dat is oudste zonen nog opzoeken. En zelfs oudste zonen aanhoren. Als ze die woorden, en hoe pijnlijk moeten ze zijn geweest voor die vader. Maar als oudste zonen die woorden richten tot hun vader, blijkt daarin niet wat we eerst willen gaan zingen met de woorden van Psalm 86. Maar gij Heere, gij zijt langmoedig. En dan nog meer dan dat, zeer barmhartig, overvloedig in genade. En dat blijkt heel bijzonder in wat we straks nog willen horen. Eerst Psalm 86, het 8e vers. Daar staat de oudste zoon: zie, ik dien u nu zoveel jaren. Zoveel jaren naar de kerk geweest. Zoveel jaren gebeden. Zoveel jaren me allerlei genoegens van de zonde ontzegd. En ik heb nooit uw gebod overtreden. Ziet u, gemeente, het grote verschil tussen wat deze oudste zoon zegt en wat de jongste zoon zei. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. En daartegenover, zie, ik dien u zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. Iemand zegt maar, in die gelijkenis was er toch ook een groot verschil. Die jongste zoon heeft het toch ook veel erger gemaakt dan die oudste zoon. Die oudste zoon is dan toch ook in het veld of op het erf en bij het huis van zijn vader gebleven. Ja en nee. Als wij oppervlakkig kijken, dan zeggen we, er is een groot verschil en een grote kloof. De een vertrok en bracht alles door. De ander bleef en bleef trouw werken. Maar als we het van dichterbij bezien, aandachtiger bezien, dan moeten we zeggen, in allebei de gevallen kwam er een breuk. In het leven van de jongste zoon is er een breuk gevallen en die breuk wordt duidelijk zichtbaar, want hij trekt weg bij zijn vader vandaan. In het hart van de oudste zoon geldt dat de breuk in zijn hart gevallen was. Hij was wel dicht bij zijn vader en toch zag hij zijn vader niet als vader. En toch zag hij alles wat hij deed als werken voor een meester. Begrijpt u, gemeente, wat er nodig is? Wat er nodig is ook als wij voor heel veel zonde bewaard worden. Dan hoeven wij niet zonde te gaan belijden die wij nooit gedaan hebben. Dat vraagt de Heere niet van ons, want de Heere vraagt om oprechtheid en om waarheid. De Heere vraagt ons niet zonden te belijden die er nooit in ons leven geweest zijn. Maar de Heere wil ons ook in deze gelijkenis wel bepalen bij wat er ook in ons hart leeft. Het trof me in de belijdenissen van Augustinus, dat Augustinus ergens daar schrijft over zijn eigen afdwalingen en zijn eigen zonden. En Augustinus heeft zich, naar zijn eigen woorden, gewenteld in de modder van de zonde. Hij heeft heel veel dingen gedaan, ook letterlijk gedaan, die de Heere verboden had. Hij heeft heel veel geboden van de Heere ook in de letterlijke zin overtreden. Als hij vandaag de dag in zijn jonge jaren onder ons geleefd had, dan hadden we gezegd, de jongen leeft midden in de wereld. Als hij vandaag geleefd had, dan had hij in zijn jonge jaren op zondag de voetbalwedstrijden in het stadion opgezocht en daar bekeken. Dan had hij de bordelen bezocht. Dan had hij op dit moment samengewoond met iemand. Dan had hij allerlei dingen bekeken op internet die tegen Gods woord en wil indruisen. En als Augustinus dan terugblikt op zijn leven en in zijn boek belijdenissen alle zonden die hij gedaan heeft voor Gods aangezicht belijdt, dan houdt hij dat als een spiegel voor aan zijn lezers. En dan schrijft hij ergens, en ik zeg het in mijn eigen woorden, de dingen die ik gedaan heb, hebt u misschien ook wel gedaan? Is er niet alle reden om ze voor Gods aangezicht te belijden en ervoor in de schuld te komen? Maar dan zegt hij er ook nog iets bij. Dan zegt hij, en als u dat nou nooit gedaan hebt, dan moet u de Heere ootmoedig danken voor zijn bewaring. Want de genade die mij mijn zonde vergeven heeft, die ik wel deed, is dezelfde genade die u bewaard heeft om toe te geven aan de zonde die leeft in ieders hart. Dus bij de een komt het eruit en breekt het uit in een leven van zonde en dat is erg. Maar wij moeten allemaal ontdekt worden aan de zonde die er leeft in ons hart. Aan ons zondige bestaan. En dat ontbrak heel duidelijk bij de oudste zoon. Dat was er niet. Ik heb geen van uw geboden overtreden. Ik heb ze allemaal gehouden. Ik ben altijd voor u aan het werk geweest. En dan gaat die vader die oudste zoon in de gelijkenis aanspreken. En dat zijn de woorden die we dan tenslotte nog moeten overdenken vanuit het 31ste vers. En hij zei tot hem, kind. Kind. Daar zetten we eerst een streep onder. Daar klinkt zeker in de grondtaal tere liefde in mee. Dat heeft... Het is goed vertaald, want u moet het vertalen met kind. Maar het heeft de gevoelswaarde van mijn lieve jongen. Kind. Waarom gebruikt de Heer Jezus dat woord voor, laten we de lijnen maar direct doortrekken, voor een onbekeerd mens, niet ontdekt aan zijn schuld en aan zijn zonde, hoogmoedig en trots proberend om met al zijn werken voor God te kunnen bestaan. Waarom gebruikt de Heer Jezus in de gelijkenis dat woord om deze man aan te spreken? Ik geloof, gemeente, om de diepe bewogenheid van de Heer aan te duiden. Kijk, de Heer Jezus wil hem natuurlijk niet meezeggen. Dat is de strekking van deze gelijkenis niet. Het komt met alle mensen wel goed. De een wordt als een verloren zondaar gezaligd en de ander wordt als een hardwerkend mens gezaligd. Het zijn allemaal kinderen. Dat bedoelt de Heer Jezus niet te zeggen. Maar met dat woord kind in de gelijkenis wil hij wel zeggen, de bewogenheid van hem over, ja zelfs over trotse, blinde, harde zondaren, die niet weten wie ze zijn voor God. En die groot denken van zichzelf en die klein denken van de Here en nog kleiner denken van de mensen om hen heen. Zijn bewogenheid met fariseeën, met schriftgeleerden, met oudste zonen deze avond in de kerk. En als er oudste zonen onder ons zijn, dan hoop ik zo dat het woord van deze avond u zal ontdekken en zal ontmaskeren. Want dan zijn die woorden aan het slot van de gelijkenis ook voor u. Kind, daarmee zegt de Heere, ik ben nog uit op het behoud van zulke mensen. Ik zoek ze nog te onderwijzen. Ik zoek ze nog te brengen in rechte sporen. Ik wil ze nog laten zien wie zij echt zijn. Ik wil ze laten zien wie ik echt ben. Ik wil laten zien hoe ze zalig kunnen worden. Niet door hun eigen werken, maar door het werk van Christus alleen. Kind. Daar hoort u de liefde en de bewogenheid van de zaligmaker in doorklinken. De Heere geven dat het vanavond voor u mag zijn. Dat woord, kind. En dan, gij zijt altijd bij mij. Daarmee bedoelde die vader te zeggen tegen zijn zoon, jongen, je bent altijd zo dicht bij mij. Alles wat je wilde hebben, had je kunnen vragen. En trekt u de lijn opnieuw maar door. Want dat zegt de Heere deze avond ook tegen mensen, tegen kerkgangers, die in het beeld van de oudste zoon getekend zijn. De Heere zegt, u bent altijd zo dichtbij. U bent zo dicht bij mijn woord. U hoort dat woord zo vaak. U bent zo dicht bij mijn dienst gebracht. U leeft, laat ik het met die uitdrukking even mogen zeggen, u leeft op het erf van het verbond. U bent zo heel dicht bij alles wat u zou willen hebben, wat u nodig hebt. Dat zou u van mij mogen vragen. En ik zou het u ook willen geven. Dat is het slot van vers 31. En al het mijne is uwe. Ziet u, gemeente, dat is wat Christus vanavond nog zegt tegen trotse, hoogmoedige, eigengerechtige zondaren onder ons. Rechthebbende mensen, een leven lang gewerkt. Leven lang gebeden. Hoe is het in je leven? Al verandering gekomen? Nee, ik bedoel niemand concreet van u hoor, maar ik probeer het even concreet te maken in het algemeen dan. Hoe is het met u? Al tot verandering gekomen? Nee, dominee, een mens moet bekeerd worden, een mens moet het gegeven worden. Maar ik heb er mijn leven lang om gebeden. Dat is de oudste zoon. Ik heb er mijn leven lang om gebeden en ik heb geen kerkdienst ooit overgeslagen. Ik heb het wel gezocht, maar ik kan het mezelf niet geven. En ik... Dat is de oudste zoon en u zegt Christus nog tegen de oudste zoon. Kind, gij zijt altijd met me geweest. Daarmee nog een keer zegt de Heer niet, het is allemaal goed nu. Maar daarmee zegt hij, ik ben zo dichtbij gekomen. Ik heb u zo dichtbij het koninkrijk Gods gebracht. Ik heb u zo dichtbij gebracht dat u alles kon vragen wat u nodig had. Licht voor uw blinde ogen. En ik wil het u ook geven. En dat laatste hebben oudste zonen onder ons nog nooit echt geloofd. Daarmee, gemeente, eindigt bijna de gelijkenis. Ik laat die slotzin, vers 32, nu maar even voor wat het is. We hebben dat een van de vorige keren wel eens overdacht, al vooruitblikkend. Ik wil nog één ding aan u voorleggen in de preek van deze middag of avond. En dat is, hoe snel afgelopen met die oudste zoon? Dat vragen de kinderen onder ons misschien ook wel. De jongste zoon, die kwam terug bij zijn vader, die werd ontvangen, die kreeg een plaats in het huis. Maar die oudste zoon, is die nu naar binnen gegaan of niet? Dat vertelt de Heer Jezus niet. Deze gelijkenis heeft een open einde. En waarom dat is, dat begrijpen we wel. Want Christus stelt vanavond vanuit de gelijkenis de vraag aan u, aan mij. Hoe zal het met u zijn? Hoeveel oudste zonen zullen deze woorden horen? Kind, ge zijt altijd met mij. En al het mijne, ik wil het u geven. En ze zullen toch in de koude en in de duistere nacht buiten blijven. Met alle voorrechten van het verbond van God, toch voor eeuwig buiten. Gemeente, dan bid ik u deze avond van Christus wegen, alsof God door ons bade. Laat u door deze zoekende en roepende Christus nog met God verzoenen. Hij treedt vanavond in de prediking van het woord het huis waar het feestgedruis klinkt nog uit. En hij komt naar buiten en hij wil mensen in hun duisternis en in hun koude opzoeken. Hij wil ze opzoeken, hij wil ze aanhoren en hij wil ze aanspreken. En hij roept, kom herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Hij zal het waarmaken wat hij heeft gezegd in Johannes 6. En wie tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord van deze avond willen zegenen voor onze harten? Wilt u, Heere, ons brengen in dat huis dat spreekt van de vreugde en van de zaligheid? Heere, trekt u verloren zonen en verloren dochteren. Ontdekt u oudste zonen en oudste dochters. En laat ze zien, Heere, hoe dwaas en hoe schuldig ze zijn, omdat ze altijd groot dachten van zichzelf en altijd klein dachten van een ander en boven alles klein dachten van u. Maar Heere, wil u de woorden die u gesproken hebt heiligen aan het hart. En geeft u dat we op de knieën mogen komen met de dwaasheid van onze eigen gerechtigheid, van onze hoogmoed, van onze trotsheid, van onze blindheid. En Heere, voor zulke mensen wordt de deur van de feestzaal geopend. Geeft u het ons te mogen ontvangen uit genade. Predik het woord na. Vergeef alles wat gebrekkig was. Breng ons woensdag, 's middags en 's avonds onder uw woord in uw huis. En geef uw bewaring in het verdere van deze dag. We bidden het om Christus wil alleen. Amen. Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Voor vijandsmacht en vreselijk woede. En hen beschermt in het grootst gevaar. En wat er verder volgt, is de slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.